Nou, wat fijn dat jullie allemaal alweer terug zijn. Ik heb een enorme stapel, dat is niets bijzonders. Dat gebeurt altijd met dit onderwerp. Sommige vragen zijn zeer origineel. Aan het handschrift te oordelen heb ik ook wel een idee waar die vandaan komen. Maar ik zeg erbij, de meeste van jullie handschriften ken ik niet hoor. Maar de eerste vraag is een hele goeie. Heeft iedereen die een ziekte had een handoplegging gekregen? Voor zover ze dat wilden natuurlijk. Dat ga ik nu meteen even checken. Waren de mensen die straks gingen staan omdat ze graag handoplegging wilden ontvangen en die overgeslagen zijn? Oh, nou daar gaan we straks nog even dunnetjes over doen hoor. Zijn er mensen omheen? Misschien kunnen jullie het nou gewoon zelf doen, nu. Want ik vind het vervelend als mensen overgeslagen. Ik vind het heel goed. Het is vast een zuster die dit stelt, zo'n vraag. Dat zijn altijd zusters die daar heel attent op zijn. Oké. Hoe weet je of je de gave van genezing hebt? Als elke gelovige kan genezen, wat voegt die gave dan nog toe? Ik maak me sterk dat die vraagsteller niet bij de Bijbelstudie over de gaven is geweest. Kun je die bandjes nog bestellen, die cd's, broeder? Die kun je downloaden. Als die mensen dan maar weten wat downloaden is. Boven de 75 is dat vaak een probleem. Maar ik zeg het nog één keer heel kort, maar dat is eigenlijk te kort. Ga luisteren naar die lezing. Niemand, hoor je het goed? Niemand heeft een gave van genezen. Zo'n gave is niet een permanent vermogen, een bijzonder talent dat iemand heeft. Zo zijn de gaven niet. Dat heb je wel met een muzikale gave. Die jongelui die hier straks stonden, die kun je midden in de nacht wakker maken. Ze kunnen zo weer mooi zingen. Even schrapen natuurlijk, een slokje water. En dan gaat het weer net zo mooi. Dat is een permanent talent, een gave, een vermogen. In die zin heeft geen mens een gave van genezen. Gaven van genezen, net als alle andere gaven, dat zijn er 9 stuks, die ontvang je op het moment dat je het nodig hebt. Als je het nodig hebt, ontvang je een woord van kennis. Als je het nodig hebt, ontvang je een woord van wijsheid. Als je het nodig hebt, ontvang je onderscheiding van geest. Als je het nodig hebt, ontvang je een genade cadeautje van genezing voor de persoon voor wie je bidt. Dus als je je hand op iemand legt en iemand wordt genezen, dan weet je dat je op dat moment een gave van een cadeautje van genezing ontvangt voor die persoon. Dus al die cadeautjes zijn in feite om door te geven. Eerder in een studie zei u ons vooral te oefenen in het opleggen van handen. Oh, had ik dat al gezegd? Bij herhaling heb ik dit gedaan. Op 1 keer na werd niet genezen van een lichamelijke kwaal. Jammer, een beetje ontmoedigend. Wauw, ik zou denken, een hele hoop mensen zullen zeggen. Dus je hebt 1 keer succes gehad. Wat een bemoediging. Ik heb het ook 35 keer gedaan en bij mij is er geen 1 genezen. Ik vind dat u een heel stuk verder bent dan vele anderen. Want om weer bij herhaling de handen op te leggen, vraagt toch behalve geloof, dat heb ik wel, moed. Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Om iemand de handen op te leggen, kijk, in zo'n zaal gebeurt dat makkelijker, dan doen we het allemaal. Maar iemand de handen op te leggen en de moed te hebben om te zeggen, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Ja, dat vereist moed. Denk erom, wees genezen is niet hetzelfde van je zult genezen. Jij proclameert, jij gebiedt. Jij spreekt een bevel uit. Of dat bevel opgevolgd wordt, dat is wat anders. Dat is niet altijd het geval. Dus wees genezen betekent niet je zult genezen. Maar ik zou zeggen, ga er toch mee door. Als er vanavond 3 mensen genezen en ik krijg dat te horen. Want nogmaals, vaak krijg je maar het topje van de ijsberg te zien of te horen. Dan ben ik bemoedigd en ik ga er mee door. Ik vind het fijn. Ik vind het wel erg jammer voor de andere 50 die niet genezen zijn. Dat vind ik heel jammer. Maar tegen die 50 zeg ik, kom weer als er weer zo'n samenkomst is ergens. Strek je dan uit, ga door. Ik laat me niet ontmoedigen. Ik doe trouwens gewoon wat ik denk dat ik moet doen. De Heer heeft ons op uitgestuurd en hij heeft gezegd, leg de zieke de hand op en bid voor hen. Of proclameer genezing over hen. Dus ik zou liever zeggen, van harte gefeliciteerd zusters. Voor die ene keer dat de persoon in kwestie wel genas. Dat moet voor u zo'n geweldige stimulans zijn om er vooral mee door te gaan. Sommige mensen zeggen dat je genezing af moet dwingen en in een bepaalde autoriteit moet gaan staan. Alsof je de ziekte bestraffend toespreekt en deze verplicht te verdwijnen. Is dat nog wel een eerbiedige manier om ermee om te gaan? Weet u, een van de moeilijkste woorden is het woord eerbiedig. Eerbiedig betekent in het algemeen dat wat met de zeden en gewoonten van onze kerk past. Het is bijvoorbeeld in sommige kerken eerbiedig om te zingen: het vrome volk en hu verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Maar het is niet eerbiedig als mensen ook daadwerkelijk tussen de banken gaan staan huppelen. Terwijl ik het... Nee, daar lachen jullie om. Af en toe kom ik in zo'n gemeente waar ze inderdaad huppelen tussen de banken. En dat vind ik altijd heerlijk. Ik ben zelf niet zo motorisch begaafd. Maar huppelen kan ik ook nog wel. Maar dan zeggen mensen: dat is niet eerbiedig. Dan zeg ik: ja, waarom is het niet eerbiedig? Omdat jullie daar niet gewend zijn. De Heer Jezus zegt: Effata, wordt geopend tegen die oren. En nou zou ik tegen oren zeggen: wordt geopend. En dat zou oneerbiedig zijn. Er zit een kern van waarheid in wat die vraagsteller zegt. Als sommige mensen zeggen: je moet die ziekte claimen bij God. Alsof je een soort recht bij God kan laten gelden. Ik eis deze genezing op. Ja, luister, nou sla je weer door naar de andere kant. Je hebt niks te eisen. Wij in de bevoegdheid die wij hebben, proclameren wij genezing over de zieken. Maar dat is wat anders dan dat wij genezing kunnen eisen bij God. Je moet wel je grens weten. Maar die grenzen, ja, dat hangt er ook vaak af van hoe je dat beleeft. Zoals u het beschrijft, heb ik eigenlijk geen moeite mee. Ga in je autoriteit staan. Je hebt volmacht ontvangen. Iemand zegt: nee, ik durf toch niet in die auto te gaan zitten. Je hebt toch een rijbewijs? Jawel, dat weet ik wel. Maar als de politie, zal die politieman dat wel accepteren als ik hem dat laat zien? Dat is niet in je volmacht gaan staan. Dat meen ik. Dat is een beetje een simpel voorbeeld. Maar dat is simpelweg. Je hebt autoriteit en je durft er niet in te gaan staan. Dat is ook met de mensen die zeggen: ja, ik weet niet of je dat zomaar mag zeggen dat je een kind van God bent. Nou, ik zou het niet leuk vinden als mijn kinderen niet ronduit durven te zeggen dat ze mijn kinderen waren, hoor. En zo zeg je: ja, dan vraag je wel iets heel groots. Dat weet ik niet zo 1, 2, durf je dat wel. Zeg, kom op. Je bent mijn kind omdat je uit mij en mijn vrouw geboren bent. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Dat is niet oneerbiedig. Oneerbiedig, nogmaals, is wat niet past binnen de zeden en gewoonten van de club waarin we ons normaal bewegen. Let maar op. Ik wil niet zeggen dat er niet dingen zijn die voor ons allemaal oneerbiedig zijn, natuurlijk. Maar God kan een hoop hebben, hoor. Mag ik het even zo zeggen? Denk maar niet te gauw dat je het... Je hebt volmacht ontvangen. Ga in die volmacht staan. En zeg tegen die ziekte: verdwijnen in de naam van Jezus. Zoals je dat, hoe wou je demonen eruit krijgen dan? Wou je tegen die demonen zeggen: zouden jullie zo vriendelijk willen zijn alsjeblieft om te vertrekken? Want we vinden het niet fijn dat jullie... Nee, wat zeg je? Eruit in Jezus naam. Dat is de titel van een boek van dominee Willem Cornelis van Dam destijds. Eruit in Jezus naam. Bij gebiedende demonen. Is dat oneerbiedig? Nee, zo deed de Heer Jezus het ook. En hij heeft het ons voorgedaan en hij heeft ons in deze wereld gezonden zoals hij zelf in deze wereld is gezonden. Ik sponsor, staat hier, een gezin in Moldavië. Is het mogelijk om genezing te proclameren op een grote afstand? Ja, natuurlijk is dat mogelijk. Het is natuurlijk, ik vind het wel, de eerste keer dat ik zelf naar voren ging in een samenkomst, was het voor mijn eigen vrouw. En toen zei die voorganger ook: hoe ver is hier vandaan? Nou, ik zeg 90 kilometer, maar hij verblikte of verbloosde niet. En dat is ook begrijpelijk, want voor God bestaat die afstand natuurlijk niet. Het is net weer eens die radiosignaal. Als het een live concert is, maakt het niet uit of dat in Hilversum plaatsvindt of in Tokio. Als die zender maar sterk genoeg is, dan kun je dat hier ontvangen op hetzelfde moment. Dus in principe zou dat kunnen. Maar in het algemeen, ik zeg ook als wat ik u straks zei, als mensen zo buiten de samenkomsten omvragen weer voor me bidden, dan wil ik dat wel. Maar ik geloof dat we in het algemeen meer resultaten zien in zo'n samenkomst waar we samen het van de Heer verwachten en daardoor ook de kracht van de Heer krachtiger kan werken. Als iemand geopereerd moet worden, hoe werkt het proclameren van genezing? Als iemand geopereerd kan worden, en dan, we hebben dat meermalen in onze gemeente gehad, dan doen we toch ziekenzalving. Als de persoon dat wil, niet altijd, maar als die persoon dat wil, dan doen we ziekenzalving. En die ziekenzalving betekent niet dat die persoon gezond wordt, maar wel dat wij op een heel bijzondere wijze daarin uitdrukken dat wij kracht uit proclameren over de handen van de chirurg voor deze operatie. De kundigheid van de chirurg combineren we als het ware met de bijzondere zegen en kracht van God. Dus je kunt ook op die manier voorbeden doen en zelfs ziekenzalving doen voor mensen die geopereerd gaan worden. Er is helemaal niks geen bezwaar tegen. De Heer heeft nooit bezwaar tegen de dokters. Hoera voor de dokters. Wie van jullie zou dan niet meer geleefd hebben als er geen dokters waren geweest? Kijk, we zullen zien. Dus hoera voor de dokters. De Heer Jezus zegt: zieke mensen hebben een dokter nodig. Hij is er heel eenvoudig in. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieke mensen hebben wel een dokter nodig. Dat is makkelijk te onthouden. De Heer Jezus zegt dat zelf. En Paulus zegt in Kolosse 4, spreekt hij over de geliefde dokter Lucas. Hij was blij dat iemand bij hem was. Niet alleen omdat hij een lieve broeder was, maar omdat hij dokter was. Dat is handig. Dan zei hij tegen Lucas, geef eens even een paracetamolletje. Ik heb zo'n kop. Heerlijk. Hij vond het gewoon fijn. Er is niks mis met de dokters. Alleen, soms zijn de dokters ook radeloos. En dan zien we soms dat God dan toch nog bijzondere genezing schenkt. Dus dat is heerlijk. Soms hoeft iemand niet meer naar de dokter, want hij is al genezen. Ik heb daar gekke dingen in gezien. Ik heb erbij gestaan dat iemand geboekt was voor een operatie met een verbrijzelde duim. Helemaal ingepakt. Ik stond er met mijn neus bovenop. Dat er voor genezing geproclameerd werd over die duim. En die voorganger, dat zou ik dan niet zo gauw doen. Die rukte meteen het hele verband ervan af. En die jongen deed dit en het was allemaal perfect. En de volgende dag was het nog steeds perfect. En die hele operatie is nooit doorgegaan. Dus dat kan ook nog. Moet je geopereerd worden? Nou, laten we eerst gaan bidden. Scheelt weer. Ik werk met terminale zieken. Waar het soms mogelijk is het evangelie te brengen. Genees de zieken in de praktijk brengen vind ik erg moeilijk op zo'n moment. Of gewoon gaan bidden. Weet u, soms is het wel eens moeilijk om daar regels voor te geven. Op mijn website staat een verhaal van een meisje uit de gereformeerde gemeente. Die met 9 jaar de zekerheid van het geloof had, terwijl dat in haar kerk helemaal niet kon. Met 14 jaar zei de dominee toevallig het woord tongentaal. En dat bleef bij haar haken. Ze wist in de Bijbel dat de discipelen dat ook hadden. Dus ze zei in haar kamertje, Heer, als dat van u is, en dan wil ik het ook. En ze kreeg het onmiddellijk. Er kwam een woordenbrei uit haar mond waar ze zelf verbluft van was. En ze rende naar beneden en zei, papa, mama, ik spreek in tongen. Die haalde keurig boekjes uit de kast van de dominees die uitlegde dat het niet voor onze tijd was. En toen zei ze, pa, die broekjes kunnen niet kloppen, want ik doe het ook. Dat is een sterk argument. Toen ging ze voor een half jaar naar India. En het heeft iets naïefs over zich in de mooiste betekenis van het woord. Geen gedachte van, ja, maar dat is toch te gek. En zo, ze vindt niks gek. Ik heb haar verschillende keren ontmoet, ik ben elke keer verbluft. Ze is nu 20. Ze is een half jaar in India geweest. En dan kwam daar een moeder met een dood babytje, werd onderzocht door de doktoren. En er was van die was geen enkel leven meer te bespeuren. Moet je goed bedenken, doktoren zijn vaak ondeugende mensen. Als ik tegen hem zou zeggen, weet je nou wel heel zeker dat het kindje dood is? Zou hij zeggen, ja heus, denk je dat wij onze vak niet verstaan? Dus ze werd klaargemaakt. Volgende dag zou via de keizersnede dat kind gehaald worden. En zij dacht, en dit is nou, daar kun je iemand niet aanpraten. Ik weet ook niet of ik dat geloof zou hebben. Zij dacht heel simpel, nou ik ga bidden voor het kind. Dus ze legde het kind de hand op en zegt, wordt weer levend in de naam van de Heer Jezus. Heel simpel. En de volgende ochtend dacht ze, nou laten we toch nog even alle zekerheid checken. Het kind was springlevend. Dat is 2 keer gebeurd. Nou, luister, ik zal niet tegen mensen zeggen, dan moeten jullie ook zo. En dan zeggen de doktoren natuurlijk meteen, diezelfde doktoren hebben toch niet goed gekeken. Maar het is 2 keer gebeurd. Terwijl wij zouden niet eens meer. Dus u hebt het over terminale zieken. Ik heb het hier over gestorven baby's. Die door doktoren vastgesteld overleden zijn. Waar geen harttonen meer te horen zijn. Geen beweging van leven, niks meer, niks meer, niks meer. En dat vind ik heel bijzonder, als mensen dat inzicht hebben. Daar kun je elkaar ook niet aanpraten. Ik wil niet zeggen, wij moeten allemaal doen als dat meisje. Zij is absoluut uniek. Toen ik de eerste keer van haar hoorde en haar ontmoette, had ik tranen in mijn ogen. Ik zei tegen haar, ga nooit weg uit jouw gemeente. Maar raak al die jonge luiden aan, dat ze allemaal net zo vurig en vervuld worden van de Heilige Geest als jij. Nu gaat ze zich binnenkort laten dopen, dus nu is het helemaal afgelopen. Dan wordt ze eruit geknikkerd. Ze heeft al bezoek gehad, want haar leer is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ze gaat onvervroren nog steeds elke zondag naar de gereformeerde gemeente. Ze heeft iets zo eenvoudigs over zich in de mooiste betekenis van het woord. Ze gaat gewoon. En een heleboel jongelui zijn al aangeraakt, zei ze. En dat is zo gaaf. Tuurlijk is het levensgevaarlijk voor die kerk, maar zij gaat daarin door. En zolang als ze kan zitten. Alsjeblieft hoop ik dat ze blijven zeggen, maar ja, wat er altijd onherroepelijk met zulke jongelui gebeurt, is dat ze de doop gaan zien zoals de Bijbel daarover schrijft. Dus ja, dat is dan, en dan is het afgelopen. Einde verhaal. Dus, ik vertel alleen maar zo'n verhaal, lieve vraagsteller of vraagstelster. Ik vertel alleen maar dit verhaal. Doe er maar mee wat je wil. Nou, ik wou dat ik deze onschuld had deze haamlozigheid, daar is geen mooi Nederlands woord voor, die dit meisje heeft. Gewoon heel eenvoudig, nou gaan we toch bidden. En er zit een geloof achter. Toen ze de eerste keer op onze conferenties kwam, toen dacht ze, oh, er zijn nog meer mensen die net zo over denken als ik was, vragen een openbaring. Ze was nog nooit buiten de deur geweest, geestelijk. Ze had de tongentaal ontvangen zonder dat iemand haar erover gepraat had. Ze ging bidden voor de zieken. Ze deed al die dingen gewoon omdat ze het in de Bijbel vond. Niemand heeft haar wat aangepraat. Maar op onze conferentie was ze ontzettend opgetogen. Want toen dacht ze, oh, er zijn nog meer mensen die net zo over denken. Hallo, ik ben niet de enige. Nee, natuurlijk niet. Nou, daar is ze nu wel achter. Maar ik, ja, ik geef u dat verhaal mee. Doe er maar mee wat u denkt dat goed is. Maar als er een kinderlijk geloof is, en dat heeft ze, kinderlijk geloof, dan gebeuren daar wonderen bij de vleet. Dat zie ik al helemaal gebeuren. Ze wil graag de zending in. Maar dat is prachtig. Lees het maar na op mijn website, ik heb dat verhaal opgenomen. Meneer Ouwerheel staat hier. Ondertekent een zusje in geloof. Begrijp ik het goed dat als ik het geloof heb, ik de handen bij iemand op mag leggen en genezing mag uitspreken? Amen, zusje, dat heb je goed begrepen. Hoe mag ik dit bij ernstig zieke kanker doen zonder schade aan te richten bij die ander wanneer genezing uitblijft? Dat is een algemeen probleem. Als je de verwachtingen van de mensen heel hoog opschroeft, worden des te meer mensen genezen. En des te meer mensen storten in een diepte als ze niet genezen. Des te groter is de teleurstelling. En er zijn mensen die daarmee de hele genezingsbediening van tafel vegen. Het is zo zielig voor degene die niet genezen. Maar dan vraag ik altijd, waarom bekijken jullie het alleen van die kant? Als er mensen genezen, wonderbaar, en soms zelfs van de dood worden weggerukt, moeten we het dan laten om degene die niet genezen? Ten eerste, ik heb een verschillende voordracht. Volgens mij staan ze ook wel via mijn website, zijn ze wel op te sporen. Over 7 redenen waarom mensen niet genezen. Dat is een belangrijk punt. We hadden ook een avond over kunnen houden. 7 redenen waarom sommige mensen niet genezen. En dat is heus niet allemaal dat het hun schuld is. Dat zou wel erg goedkoop zijn. Soms is er bij mij te weinig geloof. Soms is er te weinig geloof in de zaal. Soms is het Gods wil niet dat ze genezen. Of dat ze later wel, dan gebeurt het alsnog. Soms stuurt de Heer een ziekte om ze thuis te halen. Soms zit er wrok en bitterheid of andere zonden in de weg die mensen niet willen beleiden. Soms zijn er demonische invloeden die we nog niet opgespoord hebben. En die eerst mee afgerekend moet worden. En denk altijd, als mensen niet genezen, wil dat niet zeggen dat die zaak wanhopig is. Ga tegen die mensen zeggen, ga naar jullie oudsten. In de hoop dat die oudsten het vak een beetje verstaan. En laten die oudsten door het voortraject heen gaan. En met die persoon praten. Wat zou jou in de weg kunnen zitten? Wat zou jouw genezing in de weg kunnen zitten? Wat voor dingen zijn er die jij zou moeten opruimen? Kunnen we je daarbij helpen? En vraag dan als je daar naartoe gaat, zijn die oudsten in de zaal? Waar zijn die oudsten? Oudsten, ouderlingen, voorgangers. Steek je handen wijd omhoog. Schineer je niet. Oké. Als jullie deze dingen doen, ga naar die mensen toe en help ze en vraag dan, Heer, geef me de gave van de onderscheiding der geest. Ik denk altijd aan het voorbeeld van zo'n bezoek dat ik maakte met een andere broeder en die broeder zei op een bepaald moment ineens, hoe was de relatie eigenlijk met jouw vader? Het was even stil en die vrouw brak in tranen uit. En daar hebben we toen heel goed over kunnen praten. Ze is ook helemaal genezen, dat borstkanker. Ze is helemaal genezen. Maar ik weet nou niet, ik kan natuurlijk niet bewijzen dat mede die relatie met haar vader, toen dat boven tafel kwam, dat toe heeft bijgedragen. Maar ik geloof wel dat dat een heel belangrijk punt was bij haar. Een blokkade. Nou, daarvoor is dat voortraject, om die blokkades op te ruimen. Als je dus niet geneest, word niet wanhopig. Zoek ook niet de schuld. Het heeft niks met schuld te maken. Die vrouw dacht helemaal niet aan de relatie met haar vader. Het was in de liefdevolle wijze zielzorg dat het boven tafel kwam, omdat mijn vriend, mijn broeder die met me meeging, goed luisterde naar de stem van de Heer. En daarom tegen haar zei, hoe was eigenlijk de relatie met je vader? Dat gaf de Heer hem in. Omdat hij zich openstelde voor de gave van de onderscheiding der geesten. Dat is niet een permanente gave, zeg ik weer tegen die ene vraagsteller. Maar dat heb je op dat moment nodig en dan ontvang je het ook als je je daarvoor openstelt. En zo zijn er andere dingen. Denk dan, genezingssamenkomsten zijn een soort labmiddelen. Het grote voordeel is van de oudsten dat hij dat voortraject met je gaat. Waarin eventuele blokkades aan de orde kunnen komen. Dat is veel beter dan vanavond. Vanavond is het God zegende te grepen. Maar als je naar de oudsten toe gaat, als die tenminste geloof hebben en zelf recht voor de Heer staan, bruikbare kanalen zijn, moet ik er allemaal bij vertellen, want het is niet de olie, het is hun geloof. Dan kunnen die in het voortraject al heel wat bewerkstelligen. En dan is er ook een natraject, waarbij ze voeling houden met de zieke. Hoe gaat het nou met je? Om eventueel dingen ook die daar nog kunnen voordoen, om daarmee te praten. Dus het is niet zo erg als mensen niet genezen, want we kunnen dat uitleggen. En we kunnen ze helpen om zich naar genezing te blijven uitstrekken. En dat voortraject te gaan met de oudsten in de eigen gemeente. Dus we zijn niet meteen van hoop, hoor. Dit is niet de eerste en de laatste gelegenheid om genezing te vinden. Vandaar dat we dan met hen door dat traject heen gaan. Dus doe daar niet zo wanhopig over. Die personen kunnen nog vele gelegenheden hebben waar de genezing alsnog kan plaatsvinden. Is er niet een groot verschil tussen het genezen van gelovigen en ongelovigen? Heeft het zin om tegenover de laatste groep over zonde te beginnen? Het ligt een beetje aan de situatie. Als je in een zaal zit, destijds had je de grote opwekking in Pensacola. En op een van de preken die daar gehouden werden, werd het volgende verteld. Er zaten drie jongelui in die samenkomst. Er was een grote opwekking, daar kwamen ook heel wat nieuwsgierigen op af. Deze drie adolescenten kwamen daar om een beetje te spotten. Ze zaten ook met z'n drieën te spotten. Totdat ineens die middelste van die drie begon te snikken. En toen zei ze, wat is er aan de hand? Hij zei, I'm healed, ik ben genezen. Dan moet je natuurlijk wel een kwaal hebben waar je dat meteen aan kan vaststellen. Maar hij wist onmiddellijk, ik ben genezen. En hij is naar voren gegaan, hij heeft zijn hart naar de Heer gegeven. Soms zie je dat iemand eerst tot geloof moet komen en dan geneest. Maar soms zie je dat de Heer iemand genezing schenkt. Dat is nou echt soevereiniteit. En dat hij daardoor de Heer dit vindt. Soms zien we ook dat ongelovigen wonderbaarlijk genezen worden en zich toch niet bekeren. Luister, er zijn hier zoveel raadselachtige dingen. Je hoopt dan dat het later alsnog gebeurt. Anders is het wel een hele grote aanklacht tegen zo'n persoon. God heeft je genezing geschonken en je hebt je toch niet bekeerd. Als nou iemand persoonlijk naar mij toekomt, een ongelovige, die zegt, goed dat jij voor zieken bent, zou je dat voor mij ook willen doen? Dan zou ik zeggen, luister vriend, een van de grote problemen waarom mensen ziek worden, is zonde. Ben jij bereid om je zonde te beleiden voor de Heer Jezus en hem als je verlosser aan te nemen? En dan zeg, ben je gek? Natuurlijk niet. Ik zeg, ja, dan kan ik niks voor je doen. Ik ben geen toverdokter. Dan kan ik niks voor je doen. Dus in een persoonlijk gesprek zou ik daarover spreken. Maar als je merkt dat iemand totaal niet bereid is de Heer Jezus aan te nemen of zijn leven te geven, dan zeg ik simpelweg, ik kan niks voor hem doen. Laat hij maar over nadenken. Misschien is dat een aanleiding dat hij later zegt, ik wil dat alsnog doen. Wat moet je in vredesnaam zeggen tegen iemand die steeds maar niet geneest? Alleen maar, ik weet het niet. Nee, ik heb net 7 dingen opgenoemd. Ik heb ze zowat allemaal opgenoemd, weliswaar heel kort. Maar er zijn een heleboel redenen. Dan kun je met zo iemand langslopen. Daar is de zielzorg voor. De pastorale zorg in de gemeente. Om dat traject met mensen te gaan. Mensen moeten niet alleen maar naar samenkomsten komen waar genezing plaatsvindt. Mensen moeten zich tot de oudsten wenden. En die oudsten moeten getraind worden, geoefend worden. Ze kunnen elkaar ook trainen om die mensen te begeleiden. Dus, kunnen we ook dieren genezen? Dat is nou een leuke vraag, hè? Heb ik nou nog nooit gehad in al die jaren. Kunnen we ook dieren genezen? In principe zou ik zeggen, ik zou niet weten waarom niet. Bent u mee eens? U knikt ijverig. Ja, ik heb een ondersteuning hier vooraan. Deze zuster is het daarmee eens. Ik zou niet weten waarom niet. Je moet je wel afvragen, wat zijn je motieven? Als je juist dier wil genezen, is het natuurlijk in de eerste plaats voor jezelf erg belangrijk. Maar dat kan, waarom zal de Heer dat niet zeggen? De Heer houdt van ons, dat moet je goed bedenken. Als jij het zielig vindt dat jouw kat een kwaal heeft, en de Heer houdt van jou, waarom zou die dan niet antwoord willen geven als jij vraagt om de genezing van die kat? Of je hamstertje. Of wat het ook mogen zijn. Weet je, ook hiervoor geldt, als die jonge dame waar ik straks over vertelde, die zou met zo'n vraag helemaal geen probleem hebben. Want die heeft die heerlijke, eenvoudige onschuld. Dat wil niet zeggen dat ze dom is, hoor. Ze is heel intelligent. Maar op dit punt heeft ze die heerlijke, eenvoudige onschuld om te zeggen, natuurlijk wil ik voor jouw kat bidden. Heerlijk. Wat betekent die soevereiniteit van God dan wel? In feite alles wat ik gezegd heb. Alleen het eenzijdige moet daarvan doorbroken worden. Ik heb ook straks al gezegd, als wij bidden, en dan kan het zijn dat het niet Gods tijd is. Daar heb je weer de kant van de soevereiniteit. Mijn probleem zit hem niet in die leer van de soevereiniteit als zodanig, zeg ik even tegen alle Calvinisten en ex-Calvinisten. Mijn probleem zit hem daarin dat eenzijdig alles wordt gedeponeerd bij die soevereiniteit van God en niet bij de verantwoordelijkheid van de mens. Dat is het grote probleem. De verantwoordelijkheid van de mens, dat betekent, een deel van die verantwoordelijkheid ligt bij degene die de voorbeden doet. De oudsten vooral. Een deel van die verantwoordelijkheid ligt bij de zieke zelf. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de omgeving. Hoe staan die erin? Is er geloof of ongeloof? Het gaat dus veel eer om de balans. Natuurlijk is het God die geneest. En daarin is hij altijd soeverein. Vrijmachtig. Dat wil zeggen, niemand kan hem voorschrijven wat hij moet doen. Daarom ook niet dat claimen. Dat claimen is weer doorschieten aan de andere kant. Alsof wij wat kunnen eisen van God. Die soevereiniteit is het probleem. Niet het probleem is de eenzijdige benadrukking daarvan. Waarbij de verantwoordelijkheid van de mens buiten beschouwing wordt gelaten. De ene laatste vraag. Hoe bereid jij je voor op een avond als deze? Ja, ik zou bijna zeggen, wat dacht je? Wat dacht je? Ik ga na wat ik wil zeggen. Ik bid van tevoren. Voor mezelf, voor de bediening. En ik bid voor de zieken, heel bijzonder bij zo'n avond. En zoals in dit geval, dat doe ik niet altijd. Maar in dit geval kreeg ik het zo op mijn hart om heel speciaal aan de Heer te vragen. Maak me bepaalde dingen duidelijk. En dan maak ik mezelf leeg van andere stemmen van die uit mijn eigen binnenste omhoog komen. En ik vraag aan de Heer dingen in mijn hart te werken. En dan kan ik wel eens mee vergissen, dat geeft niet. Maar vaak zie ik daar mooie dingen van. Nou, nog meer weten? Verder zorg ik dat ik een volle tank heb als ik hier naartoe kom. Laatste vraag. Als ik nu bij mijn zusje... Er zijn veel zusjes vanavond in die vragen. Mijn handen opleg, maar ik vermoed dat het wel demonisch is. Wat zeg ik dan? Is dat niet gevaarlijk? Dat is het eerste. Dat zijn twee verschillende vragen. Is dat niet gevaarlijk? Dat gevaarlijk suggereert, je kan er wat van krijgen. En het antwoord luidt, dat ken inderdaad. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je in afhankelijkheid van de Heer staat. Als je zijn volmacht en je kracht hebt, ben je veel machtiger dan de duivel. Als je zijn volmacht en zijn kracht niet hebt, ben je nergens. Dan gebeurt hetzelfde als met die zonen van Skeva en Handelingen 19. Die dachten, oh, dat kunstje kunnen wij ook. Die begonnen zieken de demonen de handen op te leggen, of de bezetenen bedoel ik. En die zeiden, eruit in de naam van Jezus die Paulus predikt. En die demonen zeiden... Wie zijn jullie, zeg? En ze kregen klappen om de oren. Want die mensen, die demonen, wisten meteen. Die mensen hebben geen volmacht en ze hebben geen kracht. Is het dus gevaarlijk? Ja, voor de zonen van Skeva wel. Voor jou niet. Want je hebt volmacht. Je hebt ook nog kracht nodig. Je hebt ook nog geloof nodig. Je hebt ook nog moed nodig, hebben we straks gezien. Om het krachtwoord te spreken. En dan ben je veel sterker dan de duivel. Dan moet je geloven. Je hebt Christus aan je zijde. Kun je de hele wereld aan. Als je vermoedt dat het demonisch is, vraag aan de Heer. Heer, geef mij openbaring daarover. Geef mij een woord van kennis. Een woord van kennis betekent dat je informatie ontvangt op bovennatuurlijke wijze die je anders niet ontvangt. Kun je je in vergissen? Nou, dat geeft niet. Als je demonen gebiedt om weg te gaan en ze zitten er niet, nou ja, dan gebeurt er dus niks. Dan heb je je vergist. Beter dan te bidden om genezing, genezing te proclameren, terwijl die demonen daar nog steeds zitten, die hun rechten behouden, die rechten die ze claimen. En dan heeft het niet veel effect. Dus vaak zeggen mensen, dat moet ik even bijvertellen. In 1 Timotheüs 5 staat, leg niemand overijld de handen op. En dat wordt dan heel vaak op de genezingsbediening betrokken. Nou, dan hebben we het vandaag helemaal verkeerd gedaan. Want u hebt zomaar iedereen de handen opgelegd. Maar in dat overijld de handen opleggen gaat helemaal niet over bevrijdingsbediening. Dat gaat in 1 Timotheüs 5 over het installeren van oudsten en diakenen. En Paulus zegt, oudsten en diakenen moeten eerst beproefd worden. Je moet niet zomaar mensen, oh ja, we kunnen niemand krijgen, dus we nemen broer Piet of Klaas maar. Nee, ze moeten beproefd worden. Het moet duidelijk zijn dat de Heer ze als oudsten en opzieners in deze gemeente heeft gesteld. En dat moet je eerst van verzekeren. Ik ken iemand die zegt, ik stel nooit ouds in mijn gemeente aan als ik niet weet dat als er geen profetische profetieën over hen uitgesproken zijn. Wauw. Dus dat er een heel duidelijk profetisch woord komt van de Heer. Nou, dat gaat wel heel erg ver, maar ik kan het wel begrijpen. En daar geldt dus dat woord voor, leg niemand overijld de handen op. Want daar gaat het niet om handen opleggen om zegen over te dragen, maar handoplegging om iemand in een ambt te installeren. Dat is een andere betekenis van handoplegging. De laatste vraag. Als je bij mensen niet de handen op kunt leggen, omdat ze vinden dat dat niet mag, die gebedsgenezing, of ze vinden het eng, ja, maar dan heb je natuurlijk sowieso een probleem. Als die mensen zeggen, ja, je mag niemand, stel je voor dat die mensen zeggen, nee, je mag mij die handen opleggen, want dan staat, je mag niemand overijld de handen opleggen. Dan zeg je, ja, broeder of zuster, dan kan ik niks voor je doen. Want als ik je niet de handen op mag leggen, dan kan ik ook niet voor je bidden. Want die twee dingen horen bij elkaar. Waarom zou je me wel vertrouwen als ik voor je bid, maar niet als ik je de handen opleg? Omdat het misschien overijld zou gebeden, maar dan zou mijn gebeden ook overijld zijn. Dus wat wil je eigenlijk, broeder of zuster? De enige reden is als nou toevallig een man voor je staat en je hebt een nare geschiedenis van misbruik achter de rug, dan kan het bedreigend zijn als een man je de handen oplegt. Vandaar dat we heel vaak in de ministry teams mannen voor mannen laten bidden, vrouwen voor vrouwen laten bidden. Dat kunnen redenen zijn. Dat zijn uitzonderingen. Maar als iemand zegt, nee, dat vind ik eng, ja, maar dan stelt zo iemand zich ook helemaal niet open voor de genezing. Dan moet je gewoon zo iemand eerst onderwijs ontvangen. Dat woord gebedsgenezing dat u opschrijft, dat moet u gauw schrappen. Wij kennen geen gebedsgenezing is altijd een term die gebruikt wordt door tegenstanders. Let maar op. De wereldse pers schrijft daarover. Ik lees Trouw en daar staat ook altijd over gebedsgenezer Jan Zijlstra. Onzin. En het wordt ook gebruikt door mensen die christenen zijn, maar tegen de gebedsgenezing zijn. Die gebruiken altijd de genezingbediening, die gebruiken die term. Want ik heb u al gezegd, we bidden helemaal niet voor de zieken. Dus die term deugt niet. Wij proclameren genezing over de zieken. Maar goed, dat is maar even een terzijde. Er staat hier, er is nu wel voor hen gebeden. Dat wil zeggen, die situatie heeft zich dus concreet vanavond voorgedaan. Ik zal niet zeggen dat een dergelijk gebed geen zin en betekenis en waarde kan hebben. God is altijd groter dan wij. Maar ik zou wel tegen zo iemand zeggen die vindt dat dat niet mag, die handoplegging. Denk eens goed na over de motieven. Wat zijn je redenen daarvoor? Waarom zou dat niet mogen? Als je vindt dat het niet mag, dan had je ook niet moeten toelaten dat die mensen voor je gingen bidden voor genezing. Waarom zouden ze wel mogen bidden en waarom zouden ze niet de hand op mogen leggen? Maar goed, daar mogen jullie dan zelf verder over nadenken. Het is laat geworden, het is bijna 21:45. Maar het mooie is, het is nog steeds licht buiten. Dus het voelt niet laat. Tenminste, daar ga ik in geloof van uit. Laten we samen deze samenkomst nog afsluiten met gebed. Vader, zo kunnen we vele, vele vragen stellen en hebben over de genezingsbediening. En die vragen zijn zo goed en zo begrijpelijk. En ik bid u dat de antwoorden die zijn gegeven mogen beklijven voor zover ze goed waren. En dat wat er niet goed in is, dat dat weer vervliegt. Dat we ons mogen helpen om verder te komen in het inzicht in de genezingsbediening en de betekenis ervan en de voorwaarden daarbij. Maar bovenal willen we u nogmaals bidden dat wat geproclameerd is over onze zieken vanavond, dat uw zegen en uw kracht daarop mogen rusten. Zodat mensen genezing ontvangen. Ik bid u voor degene die morgen of overmorgen teleurgesteld moeten vastleggen dat ze niet genezen zijn. Of weer niet genezen zijn. Heer, ik bid voor die mensen dat ze niet ontmoedigd worden. Maar dat ze zich blijven uitstrekken naar genezing. Dat ze mensen in de armen nemen die hen kunnen helpen om misschien de oorsprong, de oorzaak op te sporen waarom ze geen genezing ontvangen. Maar die hoe dan ook hen kunnen begeleiden en troosten en bemoedigen om een volgende keer zich opnieuw naar genezing uit te strekken. Heer, zegen ons zo allemaal. Of we nu gebeden hebben voor zieken, of we gebed ontvangen hebben, of we nu genezen zijn of nog niet genezen zijn. Geef ons allemaal uw genade, uw vrede en uw kracht. Dank u voor dit samen zijn. Wees met ons op de weg naar huis. Behoed en bewaar ons tot eer en grootmaking van uw heerlijke naam. Amen. Nou, ik weet niet wat broeder Blom allemaal nog wil vertellen, maar ik neem alvast afscheid van u. Als verrassing mag ik u wat vertellen dat er misschien wel Mag dat al verteld worden? Volgend seizoen weer Bijbelavonden komen. Maar dat is dan pas in het voorjaar, hè? Dat wist ik nog niet eens, maar u hoorde het. Oh, waarschijnlijk vanaf november. We zullen zien, het gaat dan weer over hele andere dingen. Dus misschien zien we elkaar dan weer. Tot ziens allemaal. Kom de zomer goed door. Wees voorzichtig en kom weer veilig terug.